werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Dat je er bent. We hebben allemaal wel eens last van wantrouwen. Het ontstaat vanuit bepaalde situaties die je vaak meeneemt in je verdere leven. Wantrouwen zorgt ervoor dat je door bepaalde filters naar het leven gaat kijken. Dit hoor je in de podcast van deze week met als titel Vertrouwen versus Wantrouwen.
In de serie Sterker, een titel die mij natuurlijk erg aanspreekt, heb ik een heel mooi subthema gekregen. Dat is Vertrouwen versus Wantrouwen. En ik moest denken aan mijn opa, die inmiddels al een tijdje niet meer leeft. Mijn opa is een ruwe Hagenees. En sommigen ontmoeten mijn opa nog wel eens in mij. Ik heb die kant ook een klein beetje. Maar mijn opa was de ongefilterde versie van mij. Ik heb nog een paar christelijke filters ertussen, waar Jannes vorige week over sprak. Allemaal mooie filtertjes. En ik heb wel geleerd om wat filters tussen te doen. Maar mijn opa was... Ja, what you see is what you get. Dus die was ook echt gewoon wel hard, weet je. Dus maar het was ook altijd zoeken van, is zit hij nou te dolle of meent hij het ook echt zo? Dus dan zat hij in het verzorgingstehuis en dan kwam de schoonmaakster. En had ze de best gedaan, had ze alles gedaan. Dan zegt hij, hey, wat is dat daar? En ze zegt, wat bedoel je? Er zit stof op die plint. Nou, dan moest ze nog even zo op de knieën om die plint nog even af te stoffen. Nou, dat was mijn opa. En zo hard als dat hij was, vond hij het ook altijd heerlijk om ons toch ook weer te zien. Maar er kwam ook een periode in zijn leven dat opa altijd dezelfde verhalen vertelde. Voor wie van jullie is dat herkenbaar? Dat je een opa of een oma hebt en het zijn altijd dezelfde verhalen. En dat is een beetje het einde van het leven volgens mij, want dat was een beetje aan het einde van opa. Maar hij begon verhalen te vertellen en elke keer als hij een verhaal vertelde, dan vertelde hij een verhaal alsof hij het gisteren nog had meegemaakt. Alsof het gisteren nog gebeurd was. De emotie, de beladenheid, alles was alsof het gisteren was. Terwijl het een verhaal was van echt jaren geleden uit zijn jeugd. En dat wij ook zoiets hadden van opa, dat heb je nou echt al zo vaak verteld. Waarom heb je niet door dat je dat al, nou ja, zo vaak vertelt, zeg maar. En het verhaal wat mijn opa echt heel veel vertelde was dit verhaal. Het was de eerste keer dat opa zijn schoonfamilie ontmoette. Opa had een mooi meisje, dat is mijn oma, leren kennen. En daar keek hij ook ontzettend naar op. En hij ging toen op visite bij zijn schoonfamilie voor de allereerste keer. En op de een of andere manier was daar een soort, ik denk een soort verjaardag of een wat dan ook. Maar daar ontmoette hij zijn schoonvader. En die, toen opa binnenkwam, zei hij tegen opa, hij zei hallo, ik ben Ed de Vos, want dat is zijn naam. Nee, zei zijn schoonvader, zo doen we dat niet hier. Je moet iedereen een hand geven. En pas als je iedereen een hand hebt gegeven, dan ga je netjes zitten. En als je vertrekt, dan geef je ook weer iedereen een hand. Dus, nou ja, opa, iedereen een hand. En dan ging ik zitten. Maar na verloop van tijd had opa zin om een checkie te roken. En hij dacht, ja, dan ga ik naar buiten. Dus dan moet ik iedereen een hand geven dat ik weer wegga. Dus hij ging iedereen een hand geven. En toen ging hij naar buiten om een checkie te roken. En toen kwam hij binnen en dan gaf hij weer iedereen een hand. En dan ging hij zitten. Nou, toen kreeg hij natuurlijk de boosheid van zijn schoonvader over zich heen. Want die dacht, zit je me nou in de maling te nemen? Maar opa die dacht echt dat hij het zo moest doen. En hij heeft dit verhaal, ik denk misschien wel 20 keer aan ons verteld. En elke keer vertelde hij het verhaal zo alsof het ieder gebeurd was. Een bekende uitspraak in onze maatschappij is deze. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Heeft u die wel eens gehoord? Maar behaalde resultaten uit het verleden bieden in sommige situaties wel degelijk invloed op de toekomst. Want dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, die draag je allemaal met je mee. En daar hebben we natuurlijk vorige week al heel veel mooie dingen over gehoord. Door bepaalde filters waardoor je kunt kijken. Gebeurtenissen in je leven hebben invloed op je vertrouwen in zowel de goede zin als de iets minder goede zin. En dat kun je niks aan doen. Dat is een imprint in je systeem, dat draag je met je mee. Maar als je je daar niet bewust van bent, dan blijf je je hele leven dat vermengen. En doordat je dat blijft vermengen, snap je ook eigenlijk niet steeds wat er om je heen gebeurt. Daarom is het heel belangrijk dat je inzicht krijgt in wat er is gebeurd. En ik ben geen dokter of therapeut of psycholoog of weet ik het wat, maar ik heb wel wat geleerd inmiddels gewoon in het leven. En ik wil iets uitleggen over hoe dat werkt in je hersenen. In je hersenen zit het limbisch systeem. En hierin zijn je emoties en je emotieregulering en je emotionele geheugen en ook genot en motivatie wordt daardoor gestuurd. Dat zit in je vooraan, in je cortex. Je hersenen zijn dat. Nou heb ik opgezocht dat de hippocampus, ja, blijf er even bij, want het wordt straks weer eenvoudiger, gewoon zoals ik ben, maar dit is even belangrijk om de aanloop te hebben. Die codeert de context. Dus dat is de situatie waar je op dat moment jezelf in bevindt. Dat wil zeggen de mensen, de situaties, de dingen en waar iets plaatsvindt. Dus je hersenen registreren op dat moment wat er ergens gebeurt. Dus bijvoorbeeld bij mijn opa, die registreert dat limbisch systeem, die hippocampus, die registreert op dat moment de sfeer daar, de gezichten van de mensen die daar zijn, iedereen die die hand geeft, de blik en de emotionele lading van zijn schoonvader, die worden een imprint in zijn limbisch systeem. En we hebben meer kans om informatie te onthouden als we er een gevoel of een emotie bij hebben. Dus die imprint wordt sterker op het moment dat er een emotionele lading aan verbonden is. En in het geval van mijn opa was die nogal sterk. Hij was natuurlijk onzeker, hij wist niet precies hoe hij zich moest gedragen, wat hij moest doen. Dus dat werd ingewikkelder. Dat is in sommige gevallen juist heel erg akelig. Als iemand bijvoorbeeld angst heeft opgelopen en die herinnering als het ware is ingebrand door de adrenaline. Dus op dat moment, dat bedreigend is, kan dat nogal heftig worden. Nou ja, dan is zo'n schoon familieontmoeting is voor mijn opa zo'n dingetje geweest dat als hij in het verzorgingstehuis zit en die gewoon aan het einde van zijn leven is, dat zich steeds blijft herhalen. Dat zegt iets over hoeveel impact dat voor hem heeft gehad. En dan praten we niet eens over dat hij in Afghanistan is geweest en iemand heeft neergeschoten. Want ik bedoel, er zijn nog wel heftigere dingen die in je limbisch systeem worden opgeslagen. Maar voor mijn opa was dit zijn emotionele lading. Daarom is het ook heel goed en ook gezond dat er een moment kan komen in je leven dat je dat leert te ontladen. Dat je dat leert te verwerken, een plekje geven kan. Maar wat er gebeurt is, door dit soort situatie kan ons vertrouwen beschadigen. En wat belangrijk is en ook goed om te begrijpen, is dat wat je limbisch systeem registreert, is de context van waar iets gebeurt. En dat je daarna in je leven op heel veel soortgelijke situaties terechtkomt, waarvan jouw systeem zegt, dat is hetzelfde, pas op. Omdat die ergens beschadigd is geraakt. Dus even terug naar mijn opa. Dat is gewoon even voor de duidelijkheid. Mijn opa is op dat moment kwetsbaar. Hij gaat voor de eerste keer zijn schoonfamilie ontmoeten. Hij probeert het goed te doen. Geeft iedereen een hand. Geeft weer een hand. Dat is een beetje een grappige situatie. Hij gaat zitten. Maar de eerstvolgende keer dat mijn opa in een nieuwe omgeving komt, met nieuwe mensen, bijvoorbeeld op zijn werk, een nieuwe baan, en er is een heel team waar hij zich aan voor moet stellen, of er zijn bepaalde verwachtingen en gedragen, dan is dat limbisch systeem gaat direct in actie en zegt, dit lijkt op toen met je schoonvader. Pas op! En dat is waar wantrouwen ontstaat. En dat is opgebouwd uit eerdere situaties in je leven. En wat heel grappig is om te ontdekken, en dat heb ik nog niet zo heel erg lang geleden ontdekt, maar het werkt wel zo, dat is dat jouw hoofd je heel vaak voor de gek kan houden. Dus soms zeggen je hersenen iets, omdat die dus reageren op een soortzelfde situatie, maar eigenlijk is het helemaal niet zoals je hersenen zeggen als dat het is. Dus je eigen verstand zou je wel eens voor de gek kunnen houden. En wat er dan gebeurt is, dan schiet je heel vaak in de wantrouwen, terwijl er eigenlijk helemaal geen reden toe is. Dus om maar zo te zeggen, als ik een conflict heb gehad of een moeilijke situatie, en ik heb daarna eenzelfde situatie met heel andere mensen, mensen die bijvoorbeeld wel te vertrouwen zijn, maar het lijkt maar een beetje op wat ik eerder heb meegemaakt, dan zal mijn systeem proberen mij te beschermen en te zeggen, pas op, red alert. Dus soms kun je een conflict met iemand hebben, en het gaat eigenlijk niet om die persoon die je voor je hebt, maar het gaat om de gebeurtenis die daarachter is gebeurd. Kun je me nog volgen? Sommigen van u zitten me zo aan te kijken van serieus, David? Gaan we hier therapie hebben vanmorgen? Gaat het over Jezus hebben? Rustig hoor, we komen zo. We komen er zo. Maar het is belangrijk dat je begrijpt hoe je in elkaar zit. Het is ook belangrijk dat je begrijpt als het... Kijk, weet je, vertrouwen versus wantrouwen. Ik zou heel makkelijk preekje kunnen houden. Ja, we moeten Jezus vertrouwen. Ja, amen. Glorie, halleluja. Amen. En dan gaan we weer. Maar als jij niet snapt waar je wantrouwen vandaan komt... zul je elke keer weer mee in conflict komen. Zul je elke keer niet begrijpen waarom je bepaalde situaties voor jezelf afhoudt... die lastiger zijn. Dus om maar een voorbeeldje te geven... een autoritaire leraar op school zou je wel eens door elkaar kunnen halen met het karakter van je vader of je opa. Zou zomaar kunnen, als die dezelfde karaktertrekjes hebben. Jamel die trekt gelijk zijn ogen omhoog en hij zei, hey, ik zie dus af en toe mijn vader in de klas. Een collega of een vriend in de buurt, die zou soms wel eens kunnen lijken op pesters uit het verleden. Ik heb wel eens gehad dat sommige mensen die vond ik naar op mij overkomen. Maar in eerste instantie had ik nog helemaal geen nare ervaringen met ze. Maar toch voelde ik me vervelend. Maar dat was dan gerelateerd aan dingen die ik uit het verleden had meegemaakt. Die emotie droeg ik met me mee. En dat is dan moeilijk, want soms geef je mensen niet de kans die ze verdienen. Omdat je hoofd opspeelt in een dynamiek die op dat moment helemaal niet aan de orde is. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld lijken op iemand die je vroeger heeft misbruikt. Als dat soort dingen spelen, is het natuurlijk heel ingewikkeld van hoe ga je daar nou mee om? Maar het is belangrijk om bij jezelf te herkennen waar komt dat vandaan? En dan ben je geneigd om muren omhoog te gooien en niemand te vertrouwen. Ik zal je eerlijk zeggen, mijn vertrouwen is vele malen beschadigd voor mijn gevoel. En daarom vond ik het ook best wel lastig om hierover te spreken. Dat ik denk van ja, wat moet ik hier dan over zeggen? Wantrouwen versus vertrouwen. Ik maakte een grapje naar Joyce. Ik zei nou liever, dat is een lekker thema voor mij. Ik vertrouw helemaal niemand. Nou is dat overdreven, dat is niet waar. Maar ik ben wel vaak eerder wat achterdochtiger. Ik ben wat eerder dat ik mezelf in bescherming moet nemen. Ik ben wat eerder dat ik wat dieper doorkijk. Het heeft ook te maken met hoe mijn brein gewoon gewired is. En hoe ik gemaakt ben door God. Dat is ook een van de redenen waarom ik zo kan spreken. Omdat ik heel snel doordenk en allerlei associaties maak. En dat zijn hele mooie dingen. Maar ik heb ook gemerkt dat mijn hoofd wel eens opspeelt. En dat het totaal soms niet terecht is wat mijn hoofd zegt. Om maar een voorbeeldje te geven. Vroeger was ik werkzaam in de bakkerij. Nog voordat ik fulltime met de evangelie ging. En ik heb vanaf mijn 14e was ik al... volop aan het werk. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, wat dat betreft, net als mijn opa. Dat was ook de reden dat hij mijn bijbelschool sponsorde, omdat hij vond dat ik een echte de Vos was en ook gewoon mijn verantwoordelijkheid nam en hard wilde werken. Maar mijn chef die kwam op een dag naar me toe en hij zei, David, hij zegt van alle collega's die hier nieuw binnenkomen, en toen was ik nog maar een jaar of, ik denk 18, 19, 20, hij zegt, hebben de mensen het meeste moeite met jou? Hij zegt het niet als persoon, hij zegt maar het meeste moeite met jou om contact te maken. En ik wist dat het waar was. Want ik hield mensen wat op afstand. En dat had helemaal te maken met alle dingen die ik had meegemaakt. Die snap ik nu nog veel beter als toen. Ik kreeg een tijdje geleden fotootjes doorgestuurd van mijn moeder. Dat had ik gevraagd van de jongere David. En mijn moeder heeft het allemaal netjes bijgehouden. Elk jaar een mooi fotootje van in de klas. En ik had er ook een paar tussen met mijn eerste vissen. En dan staat er een klein jongetje met grote blonde lokken. Ik had lang blond haar. En ik had een brasem in mijn hand alsof ik een karper had gevangen. Nu hou ik mijn neus ervoor op. Maar toen was dat echt helemaal, hè. Het helemaal. En toen dacht ik bij mezelf. Stel dat ik de kans zou hebben om die kleine jongen een brief te sturen. Wat zou ik hem vertellen? Met dingen die ik nu weet. Die ik toen niet aan zag komen. Nou, ik weet wat ik hem sturen zou. Ik zou hem waarschijnlijk zo'n lange brief sturen dat hij het toch niet zou begrijpen. Het kost soms tijd om mijn vertrouwen te winnen. Echte vriendschap bij mij kost soms jaren. Dat weet ik. Maar als je eenmaal een echte vriend van me bent, dan ben ik ook heel erg trouw. Dan ga ik voor je door het vuur en dan is het echt door dik en dun. Dus ik heb een aantal hele mooie, kostbare vriendschappen waar ik ook ontzettend trots op ben, waar ik niet zomaar van wegloop. Waar ik keer op keer ook weer juist vertrouw, omdat ik weet dat het dieper zit. Maar dat is gewoon heel diep geworteld en gehecht. Ik heb dus heel vaak meegemaakt wat het is om het verschil te ervaren tussen wat mijn hoofd zegt en wat eigenlijk mijn hart zegt. En dat is misschien wel het allereerste punt van morgen wat ik wil maken, wat ik hoop dat je zult onthouden. Wantrouwen ontstaat vanuit je verstand. Het ontstaat vanuit situaties. Wantrouwen ontstaat vanuit je cortex. En dat neem je mee in je leven. En die filters waar Jannes ook over sprak, die leg je op nieuwe situaties, waardoor je heel vaak ook opportunities mist, omdat je dat wantrouwen voorop laat gaan. Vertrouwen komt vanuit je hart. Ken je dat gevoel dat als je verstand eigenlijk roept gerechtigheid, dat je hart toch ergens zo heimelijk verlangt naar, maar ik wil het toch goed doen. Jullie kijken me allemaal aan, alsof ik de enige ben. Het zou kunnen, hè? Dan moet je dat eerlijk zeggen, want ik ben een apart iemand. Maar ik heb af en toe het gevecht letterlijk tussen mijn hoofd en mijn hart. Dus ik voel dan gewoon dat mijn hoofd beschadigd is en die wil niet meer. Maar mijn hart moedigt me aan en zegt, doe het nou toch. Vertrouw nu maar. Ken je dat? Durf opnieuw jezelf te geven. Dat is het gevecht waar we in zitten. Dus aan de ene kant, wantrouwen komt vanuit je verstand en vanuit alles wat je hebt meegemaakt. Maar je hart is eigenlijk het kompas waar we op moeten leren varen. En hoe moeilijk is dat als je hart gebroken is? Als je hart gegeven hebt en je hart is beschadigd geraakt. Als je hart, als er verraad is gepleegd. Ik begrijp het allemaal. Maar al het verraad en die gebrokenheid en moeilijke dingen, emotionele dingen, die zitten opgeslagen in je hoofd en niet zozeer in je hart. Je hart is puur. Zeker ook als je een kind van God bent. Dan heb je een wedergeboren hart. God heeft gezegd, ik zal het hart van steen uit je nemen en ik zal je een nieuw hart geven. En dat nieuwe hart moedigt je steeds aan, fluistert je aan om te zeggen, kies nou voor het goede. En dan is er soms een gevecht. Ga je voor je gelijk? Of ga je voor je hart? Ga je voor gerechtigheid? Of ga je voor je hart? Ga je voor, noem het maar op, of vertrouw je wat je hart zegt? En ik zal je eerlijk zeggen, dat is geen makkelijke weg om als je hart maar te volgen. Je hebt moed nodig. Ik zou bijna willen zeggen, je hebt het nodig. Je moet een dappere strijder zijn. Een held. Een warrior. Om een man en een vrouw van het hart te zijn. Wist je dat? Dat kom je niet aanwaaien hoor. Want je verstand zal je meermaals proberen te kapen gewoon. Dit kan niet, dit wil niet. En al je emoties die zullen regelen door je. Maar je hart overtuigt je en zegt, doe het nou niet. Ik zal een voorbeeldje geven. Van de week. Altijd lekker actueel. Mijn jongste zoon die had een prachtig mooi nieuw setje camera spulletjes gekocht. Hij had een vorig jaar met zijn verjaardag een cameraatje. En dit jaar wilde hij daar een microfoontje bij en een lampje bij. En nou, dat moest dan in een bepaald frameje. En dat was allemaal best wel ingewikkeld om dat allemaal bij elkaar te vinden. En dat was er ook niet allemaal zomaar op voorraad. En uiteindelijk hadden we een website gevonden. Daar was het dan. En daar had je ook de mogelijkheid om aan te klikken op, hoe noemden ze dat? Een demo-model, ja. Dankjewel, Jamel. Dat betekent dat hij al uit het pakje was geweest, maar het kwam neer op hetzelfde. En voor hem was dat net wat verdeliger met verjaardagscentjes. Dus ik denk, weet je, helemaal goed. Alle moeite gedaan om het bij elkaar te halen en te zoeken. En toen kwam het binnen. En toen klopte alles. Behalve het framepje. In het doosje van het framepje zat iets anders. Er zat een lampje in. Dus voor hem natuurlijk de wereld te klein op dat moment. Zo lang naar uitgezien, wel een hele dag. En dan komt de teleurstelling. En dan als vader, dan ga je dat oplossen. En dan zeg je, dat regel ik wel. Weet je, dat komt goed. En dan ga je bellen en dan sta je in de wacht en dan moet je punt maken en enzovoort enzovoort. Nou, uiteindelijk had die mevrouw verteld, er zit iets anders in die doos. En, oh, oké, nou ja, zoeken. Ja, nou ja, goed, we hebben geen demo-model meer. Ik zeg, nee, dat begrijp ik. Ik zeg, maar je kunt wel die andere opsturen. Ja, een andere opsturen, ja, oké. Okay. Maar goed, dan moeten we samen dat verschil delen qua prijs, want het scheelt wel een paar euro. Nou jongen, dan zak mijn broek er zo vanaf. Dan denk ik echt bij mezelf, mevrouw, heeft u enig idee wat ik per uur kost? Aan productiviteit. En dan zit ik mijn tijd te verdoen om met u te bellen en dan gaat u lopen zeuren over een paar euro tegen mij. Doe dat ding gewoon in die doos en stuur het op voor die kleine jongen, dat is wat je service noemt. Ja toch, dat is een goed moment om amen te roepen. U ziet het, ik word er nog boos van. Misschien dat mijn cortex vaker dit soort dingen heeft beleefd. Dat zou heel goed kunnen. Nou ja, lang verhaal kort. Ik was tot in alle staten. Ik wilde vervelende reviews gaan schrijven. Ik heb veel volgers hoor. Ik denk, ik kan die lui raken, weet je. En ik dacht, ik ga naar de Consumentenbond. Ik ga, hè, dus dan ineens dan is dat uurtarief van jezelf is wat minder belangrijk, want je gaat op het pad van gerechtigheid. Maar wat ik voelde tegelijkertijd bij mij thuis, is dat de sfeer omsloeg, omdat ik zag het aan mijn jongste jongen, jullie kennen hem allemaal, Manasse, een lieve, ook gewoon gevoelige jongen. En ik zag aan hem dat hij zag aan mij dat ik op het oorlogspad was en dat hij daardoor waarschijnlijk zijn camera-spulletjes voor de komende weken er wel op de lange baan kon schuiven. Ik was al aan het kijken in andere webshops en dingen. Ik denk, nou, dan maar ergens aan, dan maar alles terug. Terwijl hij ook blij was met de dingetjes die wel klopten. En dat was het moment dat mijn brein doorschoot naar, ik wil dit recht hebben. En mijn hart zei, Daaf, maak het nou rond, zodat het goed is voor hem. Betaal die paar euro, stop het gevecht, pick your battles en kap erover. En gebruik het in een preek. Dan is het toch nog hebben er toch nog wat aan gehad. Amen, zegt Jamie wel. Dit is precies het voorbeeld van wat er gebeurde in je verstand en wat je hart eigenlijk zegt. Het was beter om op dat moment te kiezen voor, want uiteindelijk was het voor hem. En dat heb ik gedaan en de grap was, toen ik dat deed, sloeg de atmosfeer ook zo om, was hij ineens weer helemaal happy, had hij ineens weer vol vertrouwen. En was ik uit dat systeem van wantrouwen, gerechtigheid, ik wil het allemaal zus en zo. En ik vertel dit verhaal omdat ik denk dat je het herkent. Er zijn van die momenten dat je jezelf moet aanmoedigen om het moedige pad van je hart te kiezen, als we het dan hebben over vertrouwen.
Dat was hem alweer. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Bekijk en beluister ook de nieuwste blogs, video's en overdenkingen van David op onze site. Maar je vindt ze nu ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play.